Johannes 14, vanaf vers 15. Waar staat, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet en het woord dat gij die de hoort is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende. Maar het trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader. Want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover. Dat was dan de tweede helft van dit hoofdstuk. Johannes 14, een hoofdstuk waarin de Heer in het eerste gedeelte uiteenzet dat hij inderdaad de aarde zou verlaten, want daar komt er in de praktijk op neer. Hij zal terugkeren naar het huis zijns vaders, dat is tenminste de algemene strekking van vers 1 tot en met 14. En de algemene strekking van de tweede helft van dit hoofdstuk is dat hij toch niettemin, desondanks, bij de discipelen zou blijven. Want dat is feitelijk wat hij zegt. Al noemen wij het gewoonlijk anders, wij zeggen gewoonlijk in de eerste helft van het hoofdstuk zegt de Heer dat hij heen gaat, in de tweede helft zegt hij dat de Heilige Geest zou komen enzovoorts. Maar het probleem is dat we dikwijls zo weinig weten over de Heilige Geest. En daardoor krijgen we helemaal een slecht begrip van wat hier uiteengezet wordt. Ik vind altijd aardig die opschriften boven die pericopen. Boven hoofdstuk 14 staat in mijn Bijbel, Christus vertroost zijn discipelen. Die kan ik mooi even gebruiken, want daarmee wordt dan toch gezegd dat de Heer de trooster is. De Heer vertroost de discipelen, terwijl in het tweede gedeelte de komst van een trooster, de trooster, eigenlijk wordt aangekondigd. En zo hangen dan toch deze twee gedeelten met elkaar samen. Want waar het om gaat is inderdaad dat de Heer weliswaar in het eerste deel zegt, ik ga heen naar mijn Vader. Maar in het tweede deel zegt hij, en toch zal ik bij u zijn en in u zijn. Sterker nog, de Heer zegt niet alleen dat hij bij zijn discipelen zou zijn, maar zijn Vader zelfs ook. Want dat lazen wij zelfs in vers 23. Daar staat immers, Jezus antwoordde en zeide, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. En dat is nou het aardige. In het eerste deel van het hoofdstuk staat dat de Heer woning zou maken voor zijn discipelen in de hemel, in het huis zijns vaders. En hier staat precies andersom, namelijk de Vader en de Zoon, als ik het dan maar zo mag zeggen, de Vader en de Zoon zullen woning maken, zullen komen te wonen in de gelovigen. En die twee dingen, moet ik van zeggen, dat ze elkaar niet uitsluiten. Het ene ding is dat de gelovige inderdaad een positie heeft ontvangen in de hemel en deel uitmaakt van de hemelse dingen. Het andere is dat Christus en daarmee God zelf in de gelovigen woont en daarmee deel heeft aan die gelovigen. Overigens wel in die volgorde, want het belangrijkste is niet dat de Heer in ons woont, maar het belangrijkste is dat wij bij hem inwonen en dat hij ons huisvest, laat het zo zeggen, ons gezet heeft. In ieder geval met Christus in de hemel. Want dat is wat uiteengezet wordt later in de Paulinische brieven. Het punt is bovendien ook, en we hebben dat alweer gelezen, ook in dit gedeelte, dat de Heer zegt dat hij nu van tevoren dingen aankondigt, opdat zij ze later zouden verstaan. We hebben dat al eerder gelezen en hier wordt het ook weer gezegd. Het moet dus ook duidelijk zijn dat de duidelijke gemeentelijke waarheden hier in dit hoofdstuk onduidelijk zijn. Dan hoop ik dat u weer wakker bent, inmiddels. Hè? Ja, duidelijke gemeentelijke waarheden vinden we in met name de Paulinische brieven. Maar die waarheden die vinden we met gemak terug. Maar niettemin, op zich worden ze niet al te uitdrukkelijk in dit schriftgedeelte nog vermeld. Maar niettemin, uitdrukkelijk wel gemeentelijke waarheid en een vooruitgrijp op dingen die later gerealiseerd zouden worden. Hoe dan ook, in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk zegt de Heer dat hij naar het huis zijn vaders zal gaan. Inderdaad, zal terugkeren tot zijn vader. En het laatste paar versen van die perikoop die wijzen erop. Dat wijzen nou eenmaal op de eenheid tussen vader en zoon. En dat het dus ook inderdaad zeer voor de hand ligt dat de Heer Jezus inderdaad naar de hemel zou gaan. Van daaruit was hij gezonden. Daarheen zou hij uiteraard terugkeren. En zolang hij op aarde was, sprak hij de woorden Gods en deed hij de werken Gods. Of andersom, zolang hij op aarde was, sprak God door hem en deed God zijn werken door hem. Want het komt allemaal heus op hetzelfde neer. En vervolgens zei de Heer, men zou mij moeten geloven om de woorden die ik spreek. En zo niet, dan zou men mij moeten geloven om de werken die ik doe. Want de woorden die hij sprak waren woorden Gods. En de werken die hij deed waren de werken Gods. Waar nog bij komt dat de werken die de Heer deed eigenlijk ook geen ander doel hadden om zijn woorden te onderstrepen. Zijn woorden te benadrukken. En dat is ook wat uiteindelijk aan het eind van het Johannes-evangelie ook wordt samengevat, waar gezegd wordt dat deze werken van de Heer Jezus, deze tekenen in het bijzonder, geschreven zijn, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Dat waren de laatste woorden van hoofdstuk 20, overigens. Maar goed, wat er dus naar voren wordt gebracht, is inderdaad de eenheid die je zou ontstaan, na zijn opstanding uiteraard, na zijn verheerlijking, tussen niet alleen vader en zoon, maar ook inderdaad de gelovigen die in die eenheid betrokken zouden worden. Dat is uiteraard gewoon gemeentelijke waarheid waarop gezinspeeld wordt. En daarop wordt dan ook verder gegaan vanaf vers 15. Ook met vers 13 moest ik nog, had vers 13 al besproken of niet? Al wat gij begeren zult in mijn naam zal ik doen, opdat de vader in de zoon verheerlijkt worden. Het punt is gewoon dat dergelijke uitspraken, we vinden er nogal wat in het Nieuwe Testament, altijd rechtstreeks verband houden met de wens dat men eeuwig leven ontvangt. De wens dat het nieuwe verbond aanbreekt. De wens dat men deel krijgt aan de Messias en zijn koninkrijk enzovoorts. In dat verband worden die uitspraken steeds gedaan. En ik zou niet weten waarom het hier anders zou zijn, want het gaat hier inderdaad om precies diezelfde dingen. De Heer gaat wel weg. Maar als men werkelijk bidt, of wil, hè, maar als men werkelijk bidt om die Messias en om dat nieuwe verbond, om dat koninkrijk of hoe het maar heten mag, dan zal men daar inderdaad deel aan krijgen. Want dat is de hele gedachte. Dat is de wil van de Heer Jezus ook. Zo'n gebed kan men bidden in de naam van de Heer Jezus. En inderdaad, dat gebed zal ook inderdaad verhoord worden. Daar gaat het om. Nou goed. Vers 15, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. De bekende uitspraak die we later nog vele malen tegenkomen in de Johannesbrieven uiteraard. Het bewaren van de geboden is niks anders dan het bewaren van het woord Gods. Het bewaren van wat de Heer Jezus gesproken heeft, natuurlijk in dit geval. Maar in het algemeen, het bewaren van wat God gesproken heeft. Gods woord is nou eenmaal gebod, in de zin van wetmatigheid, in de zin dus van vaststaande dingen. Een gebod is immers een onwankelbare gedachte, een onwankelbare wetmatigheid, zal ik maar zeggen. En daar gaat het hier ook om. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En als men dat doet, dan is de consequentie daarvan dat de Heer zelf, de Vader, zijn Vader dus, zal bidden. En hij zegt dan, en hij zal u een andere trooster geven. Het probleem in dit vers is dat men gewoonlijk het woord andere helemaal overslaat. Nee, men leest het, maar men geeft er geen waarde aan. Men gaat er gewoon overheen. alsof het er volledig over compleet staat. En het punt is natuurlijk dat dat juist dat woord de nadruk zou moeten krijgen. Zeker gewoon vanuit een Bijbelse context. Want het punt is dat de begrip trooster in de Bijbel niet zoals in de gewoonlijk in de christelijke theologie de aanduiding is van wat we dan de Heilige Geest noemen. Maar het is de aanduiding van de Messias. Anders niks, het is de Messias. De trooster is de Messias. Een van de aanduidingen in het Oude Testament al van de Christus dus. En daar gaat het om. En het punt is dat de Heer juist zegt dat die trooster zou weggaan. Ja, in dat verband wijs ik meestal voor het gemak, misschien heb ik het al eens gedaan hier, naar de uitspraak in Lucas 2. Dat vind ik altijd de makkelijkste. Lucas 2 vers 25. Er was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Deze mens was rechtvaardig, namelijk Godvrezende. Verwachtende de vertroosting Israëls. Vertroosting, dan is het een ding. En als het vertroosteur is, dan is het ook een zelfstandig naamwoord, maar dan is het iemand. Maar in de praktijk is dat eigenlijk hetzelfde. Verwachtende de vertroosting Israëls. Moet duidelijk zijn dat de vertroosting Israëls is. Of als het echt een ding is, een zaak is, dan is het het nieuwe verbond. En als het iemand is, dan is het de middelaar van het nieuwe verbond. En in de praktijk, je kent die zin, hè? In de praktijk is het verschil niet zo groot. Hè? Komt op hetzelfde neer. Trouwens, in dit gedeelte wordt het steeds zelfstandige naamwoorden gebruikt voor zaken, terwijl in feite iemand, we zouden zeggen persoon, maar dat is ook het verkeerde woord, maar terwijl in feite iemand bedoeld wordt. Hier staat, hij was verwachtende de vertroosting Israëls, en er staat erachter, en de Heilige Geest was op hem, dat zal wel, maar hij wachtte niet de Heilige Geest, hij verwachtte de Messias, daar gaat het om. Enzovoorts. En als hij dan de Heer Jezus in de armen houdt, in vers 28 staat er dat hij zeide, dat hij God loofde en zeide: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Had hij zaligheid gezien? Nou ja, hij zegt van wel, dus dat moet zo wezen. Dus u durft geen nee te zeggen. Wij zouden gezegd hebben, wij hebben uw zaligmaker gezien. Want dat is wat hij zag, de zaligmaker. Maar het heet daarmee uw zaligheid. Dat is een heel normale stijlfiguur. De zaligmaker gaat het om. Maar wat hij voort zal brengen wordt genoemd. En precies, dat staat hier dan uit de woorden. Staat hier in verband met Simeon. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En daarna wordt er gesproken over licht, heerlijkheid enzovoorts. Allemaal als aanduiding van de Messias zelf. Maar het is in vers 25 natuurlijk ook al zo. Verwachtende de vertroosting Israëls is in feite verwachtende de vertrooster. Of gewoon de trooster Israëls. Daar gaat het om.
Ja,
dat
er een hoofdverstaat van, hè?
Ja. Ja, maar je zou dat verband ook gewoon moeten opmaken. Het is maar een kijk, hoofdletters bestaan niet, hè? Ja, in het Nederlands wel, in het Duits ook. In het Engels ook, dan schrijven ze ik met een hoofdletter altijd. Maar goed, een eigenaardige gewoonte is dat. Maar daar hebben we het nog wel eens over. Maar hoofdletters bestaan niet, hè, in Grieks of Hebreeuws. Dus je kunt er eigenlijk toch niks mee. Het is een kwestie van afspraak of we met hoofdletters zullen schrijven of niet. En dat is niet altijd even duidelijk. Dat is inderdaad waar. Maar waar het om gaat is dat het begrip trooster een gewone Hebreeuwse, ook Joodse begrip tot in onze dagen is, ter aanduiding van de Messias. En hij heet zo omdat hij inderdaad vertroosting zou brengen. En bij andere gelegenheden, ik weet niet of ik dat hier ooit al eens gezegd heb, het hele begrip vertroosting in de schrift. Wij zijn geneigd om dat uit te leggen aan de hand van het Griekse woord. Het Griekse woord is zelfs erg bekend, ook in het Nederlands. Door allerlei gebruik van het woord overal. Tijdschriften heten zo, stichtingen heten zo, weet je veel. Het heet allemaal parakletos. Hè? Parakleet. Het woord komt zelfs in sommige liederen voor, heb ik gezien, ooit. Het moet glorieklokken geweest zijn, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Ja, parakleet, parakletos. En dat woord wordt meestal uitgelegd, dat Griekse woord, om dan te komen tot de eigenlijke betekenis van de begrip troosten. En para betekent zoveel als erbij. En kaleo, dat is gewoon het Engelse to call, roepen namelijk. Dus parakleet is iemand die erbij geroepen is. Iemand die, wiens hulp is ingeroepen. Het is hetzelfde als het Latijnse advoca, of advocaat dus. Precies hetzelfde, want ad betekent erbij en voca is weer roepen. Hè? Dus iemand die erbij geroepen is. En zo spreken wij over de parakleet, de trooster, als over de advocaat en enzovoorts. En dat is niet zo gek gevonden, maar ik moet u zeggen dat het uiteindelijk niet de echte betekenis is. Het wordt wel zo gebruikt in de Bijbel, hoor. Want in Johannes, 1 Johannes, heeft men zelfs het woord niet eens anders willen of kunnen vertalen. Dan staat er, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En daar staat heus datzelfde woord voor trooster, wat we hier in Johannes 14 tegenkomen. We hebben een voorspraak bij de Vader. De gedachte is iemand die, dat het onze advocaat is, hè? Volstrekt hetzelfde begrip, maar dan in het Latijn. Een advocaat. Maar het echte Bijbelse begrip van dat woord vinden we nooit, dus vast door regel, vinden we nooit werkelijk via het Grieks, maar altijd via het Hebreeuws. Het is het oude verhaal dat Griekse woorden in het Nieuwe Testament bijna altijd hun intrede in de Bijbel gedaan hebben. Niet in het Nieuwe Testament, maar in de vertaling van het Oude Testament naar het Grieks. Vanuit het Hebreeuws naar het Grieks. Zodat dat hele begrip parakaleo of parakletos of wat het maar zijn mag, dat woord ontleent zijn betekenis aan het Hebreeuwse woord waarvan het als vertaling doorgaat in de Septuaginta. Nou, voor mij mag u het allemaal weer vergeten. Maar het punt is dat het Hebreeuwse begrip vertroosting eigenlijk niet zozeer betekent iemand die erbij geroepen wordt, een vertrooster, iemand die steun geeft. De vertroosting in het Oude Testament en dus eigenlijk in de Bijbel is eigenlijk synoniem met wedergeboorte. Echt waar. Ik kan het ook niet anders, echt waar. Nagam. Moest ik even zwaar nadenken, hoor. Want, om maar een voorbeeld te noemen. De eerste trooster die we in de Bijbel kennen. Dan moet ik even, want mijn computer is vastgelopen, dus ik heb geen aantekeningen. Op vrijdag de 13e, dus hij zal wel verkouden geworden zijn. Of een ander virus, of zo. Maar, hè? Vrijdag de 13e. Mijn horloge staat ook stil sinds vanmorgen 8:50. Dus er gaat van alles fout vandaag. Maar dat doet er nou niet toe. We hadden het over de eerste trooster in de Bijbel. Dat is, nou wie was de eerste trooster in de Bijbel? Nee, geloof ik niet. Voor zover ik weet, Noach, want die heette zo. Ja, zijn naam wordt ook, ik weet niet waar het staat, maar het staat erbij, dacht ik zelfs, dat zijn naam zo vertaald wordt. Ik weet niet meer zeker, maar goed. Ja, inderdaad, ik heb het, Genesis 5, vers 29, dat wil zeggen, de rechterbladzijde, de rechterkolom in het midden, ik vind het toch, hè. Hij noemde zijn naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Dus Noach vinden we hier als trooster. En wat deed Noach? Hij was de trooster. Hij heette ook zo. En wat deed hij? Wat gebeurde er? Wat kwam er door hem tot stand? Het is makkelijk. De wereld der goddelozen werd geoordeeld. En via Noach brak een nieuwe wereld aan. Nou, met kleine lettertjes, hè, dat nieuwe wereld enzovoorts. Maar niettemin, dat is wat er gebeurde. Dat wil zeggen, de oude wereld werd geoordeeld. En via Noach en de ark werd men verlost. En kwam men als het ware in een nieuwe, gereinigde wereld. Het is gewoon een uitbeelding van het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Of het is een beeld van het einde van de oude schepping en het aanbreken of verschijnen van de nieuwe schepping. Dat, op al die manieren wordt het in de Bijbel toegepast. Maar het gaat erom dat Noach zelfs ook in het Nieuwe Testament wordt beschouwd als een type van Christus. Zegt Petrus, hè? om een door deel te krijgen aan Noach, om met hem in het schip te gaan, betekent dat, hè? Om een door deel te krijgen aan Noach, inderdaad verlost wordt enzovoorts. Nou, dat is niks anders dan wedergeboorte. De wateren komen over de oude schepping, oordeel, en vervolgens komt uit die water als het ware een nieuwe aarde, een nieuwe wereld tot stand. Dat is eigenlijk gewoon wedergeboorte. Maar als u het woord wedergeboorte niet gebruiken wilt in dat verband, omdat het een wat lage toepassing ervan is, dan moet u toch onder troost verstaan dat, en dat is een lang verhaal, maar onder troost moet u verstaan dat weliswaar, dat hoort erbij, hè, dat weliswaar het oude verdwenen is, dat wil zeggen er is iets verdwenen, iets wat wij liever niet kwijtraakten, maar het is verdwenen, maar er komt iets nieuws, beters voor in de plaats, dat is vertroosting. Zoek maar na, Nacham in het Oude Testament, schitterend.
Is het toch ook geen idee, weet je? Genade. Omgedraaid van Joas is erin.
Ja, dat klopt, ja. Het woord genade zit erin, verborgen.
Omgekeerd.
Hangt ermee samen, regelrecht, ja, inderdaad. Ja, maar inderdaad, in de schrift, als je het woord opzoekt, maar via de vertaling, blijft het een beetje moeilijk, hoewel je zou het kunnen proberen. Maar via het gebruik van het woord blijkt gewoon, dat blijkt gewoon uit het verband. Blijkt wat het betekent, namelijk dat het oude is weggenomen en dat het nieuwe iets beters ervoor in de plaats komt. En dat is echt de troost. Troost is niet kracht ontvangen om een verlies te dragen. Troost is dat het verlies gecompenseerd wordt door iets beters. Daar gaat het om. En dat is in feite een aanduiding dus van een nieuw verbond. Het oude is voorbij, maar ziet, het is alles nieuw geworden. Dat staat in 2 Korinthe 5, deze uitspraak. Het oude is voorbij, ziet, het is alles nieuw geworden. Maar je zou 2 Korinthe 1, de eerste verse, eens moeten lezen. Of voor mijn part het hele hoofdstuk. En dan moet ik voor de aardigheid stellen hoe vaak daar staat troost. Of vertroosting, of trooster, of troosten. Dat moet u maar eens doen. Dan zul je zien dat kennelijk de bedoeling is dat de hele brief in dat teken van vertroosting staat. Maar hoofdstuk 5 zegt, beroemde uitspraak, oude is voorbij gegaan, ziet, alles is nieuw geworden. Nou, dat is vertroosting. Dit was een aardig voorbeeld. Maar een mooie uitspraak daarover vind ik vele hoofdstukken later. Maar dan moet ik wel even zoeken. In Genesis 24... Het ene vers is duidelijk genoeg. Genesis 24, het laatste vers, 67. Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah, en hij nam Rebecca en zij werd hem ter vrouw, en hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. En eigenlijk gewoon na zijn moeder. Het verhaal is domweg dat de moeder van Isaac gestorven was, Sarah dus. En dat vervolgens Rebecca daarvoor in de plaats komt. Zo zit het verhaal ook in elkaar. Want hoofdstuk 23 van Genesis spreekt over de dood van Sarah en haar begrafenis. Heel omstandig wordt het besproken. En hoofdstuk 24 houdt zich bezig met hoe Isaac nu aan een vrouw komt. Dat wil zeggen, hij is zijn moeder kwijt. Nu moet hij een vrouw hebben om zijn moeder te vervangen. Ja, sorry. Maar ik ben ook geen psycholoog, maar dat heeft er iets mee te maken toch, hè? Maar niettemin, Sarah verdwijnt en Rebecca komt daarvoor in de plaats. De vertroosting van Isaac komt dus doordat inderdaad, als het ware, de lege plaats van Sarah wordt ingenomen door iemand waar hij waarschijnlijk meer aan gehad heeft. Om het dan maar eens zo te zeggen. Ik weet nooit zo goed hoe ik die dingen is mooi lyrisch zal uitdrukken. Maar daar komt het toch neer. Toch op neer. Ik denk dat er meer gemeenschap geweest is tussen Isaac en Rebecca dan tussen Isaac en Sarah. En ik denk dat Rebecca dichter bij Isaac stond dan Sarah. Maar alleen het feit dat we het vergelijken is wel interessant. Maar het gaat er inderdaad om dat Isaac zijn moeder verloor, een vrouw voor in de plaats kreeg. En dat was dus de vertroosting. Waar er nog bij komt dat heel dat verschijnsel van de man die een vrouw krijgt in de schrift gewoonlijk de uitbeelding is van hoe het nieuwe verbond aanbreekt. En hoe een nieuwe schepping aanbreekt. En hoe dus de vrouw de man zal omvangen. Maar dat heb ik even geleend uit Jeremia 31. U weet wel dat hoofdstuk wat helemaal gaat over dat een nieuw verbond zou komen ter vervanging van het oude. En in dat hoofdstuk staat dat de Heer zegt: ik zal wat nieuws scheppen op de aarde, de vrouw zal de man ontvangen. En hij spreekt dus over eenheid van man en vrouw, maar in feite over het nieuwe verbond en de eenheid tussen schepper en schepping en eventueel de eenheid van Christus en de gemeente, of hoe het dan maar verder gaat. Daar ga ik maar verder niet op in, maar deze verzen, maar er zijn er nog veel meer zo, die illustreren op duidelijke wijze wat eigenlijk vertroosting inhoudt. Het is waar dat er dan dus iemand bijgeroepen wordt. Noach werd erbij geroepen, want die moest de zaken regelen. Hier werd Rebecca erbij geroepen, moest troost brengen voor Isaac. Dat is allemaal waar. Dus de Griekse vertaling van het Hebreeuwse begrip is zo verkeerd nog niet. Maar het grondgedachte achter vertroosting is simpelweg: het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is aangebroken. En men mag treuren om het oude, dat zou kunnen zijn, maar beter zou men zich kunnen verblijden in het nieuwe, omdat inderdaad, dan doe ik weer een andere kreet, omdat inderdaad de beste wijn voor het laatst bewaard is. Dat was Johannes 2, maar dat is precies hetzelfde, vertroosting. Er kwam nieuwe wijn, betere wijn dan die oude die nou eenmaal op was, maar het is precies hetzelfde, dat is vertroosting. Je kunt je voorstellen dat de lui op de bruiloft daar in Cana inderdaad vertroost werden door deze nieuwe wijn, maar dat is het ook. Het is het leven van het nieuwe verbond. Precies hetzelfde. Dus de trooster is degene die weliswaar een einde maakt aan de oude schepping, maar die, en dat is veel belangrijker, die een nieuwe schepping tot stand brengt. En dus ook degene die een eind maakt aan het oude verbond en het nieuwe verbond tot stand brengt. En die het oude leven doet verdwijnen en nieuw leven daarvoor in de plaats geeft enzovoort. Kortom, dat is Christus zelf. Of zeg maar gewoon, met een hele andere uitdrukking, dat is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want het is precies hetzelfde. De middelaar namelijk van het nieuwe verbond. En als dan hier staat dat de Heer zegt: ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, ligt uiteraard een nadruk op andere, omdat de Heer zelf de trooster is, die inderdaad bidt tot zijn Vader. Hij is dus de Zoon, de trooster is dus de Zoon. En de andere trooster is de andere zoon, dan wel de zoon in een andere hoedanigheid. Want daar komt het eigenlijk op neer. Maar dat zegt de Heer ook in de hele toelichting hierop. Ik vind, hoe langer ik het schriftgedeelte lees en bestudeer, hoe meer ik me afvraag waarom wij allen, ik dus ook, niet eerder gezien hebben wat er werkelijk staat. En wat de eigenlijke betekenis is van deze woorden. Meestal blijft men hangen bij de begrip: ik zal u een trooster geven. Andere verdwijnt en de andere versen verdwijnen ook. Maar er staat: ik zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Die verdwijnt dus ook niet meer. Iets wat ook nog wel eens weersproken wordt, denk ik wel eens. Maar in de volgende versen legt de Heer uit dat hij zelf inderdaad bij zijn discipelen zou zijn. En dat hij hen zou leiden en verzorgen en indachtig maken en al dat soort zaken weer. En dat is een gedachte die op zich niet onbekend is uiteraard, en die zelfs nog wel eens misbruikt wordt. Maar het punt is dat dat hier staat, terwijl juist gezegd wordt hier dat de Heer zou verdwijnen, zou een andere trooster zenden. Maar nadat hij dat gezegd heeft, spreekt hij constant over hoe hij bij zijn discipelen zou blijven en hoe hij in hen zou zijn en hoe zij in hem zouden zijn. En daar gaat het om. Als wij niet zien dat die andere trooster ook de trooster is, maar in een andere hoedanigheid, kortom, als we niet zien dat die Heilige Geest dezelfde is als de Heer Jezus Christus, dan doen wij deze uitspraken hier onrecht. Dan kom je er ook nooit meer uit. Dat blijkt ook, men komt er gewoon ook niet uit, want meestal is men in hoofdstuk 15 toch in ieder geval wel de draad kwijt. Hoofdstuk 15, over de ware wijnstok. Ook zo'n onderwerp dat je beter kunt overslaan als je je nek niet wil uitsteken. Hè? Meen ik, ja. En daarna het gedeelte over de haat der wereld. Iets wat zeker ook niet populair is onder gelovigen. Maar men is daar het raad kijkt. Men begrijpt niet meer waar het werkelijk over gaat. Maar waar het over gaat is dat de zienlijke Christus zou verdwijnen. De trooster dus als zodanig. Maar dat hij niettemin als de onzienlijke, en daarmee ook als de verheerlijkte bovendien, met de zijnen en in de zijnen zou zijn. En dat staat er ook gewoon, dat staat in één adem. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij niet zou weggaan, maar bij u blijven in de eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En deze laatste zinnetjes, deze laatste korte zinnetjes, herhalen steeds hetzelfde, namelijk dat het gewoon de Heer zelf is die als de onzienlijke met bij en in zijn discipelen zou zijn. Want er staat namelijk, de wereld kan hem niet ontvangen, de wereld kent hem niet, en dan, maar gij kent hem, want hij blijft, niet zal bij u blijven, hij blijft, nu op het moment dat dit gezegd wordt, hij blijft bij u lieden, en zal in u zijn. Hij was namelijk niet in hen, niet op dat moment dat dit gezegd werd. Hij was wel bij hen. Nou, wie was het bij hen en niet in hen? Dan zegt nog niet de Heilige Geest, want dat is het verkeerde antwoord. Gewoon de Heer Jezus zelf. Er staat erop, het is meteen vers 18. Hij zegt, ik zal u geen wezen laten. Maar in tegendeel, ik kom tot u. En het woordje weten, ik zou u moeten doorstrepen als u toch bezig bent. Zet u maar een streep onder ik. Ja, ik kom tot u. Degene namelijk die nu al bij hen bleef, woont, betekent dat, hè? Ik blijf, hij blijft bij u lieden. Het eind van vers 17 betekent immers gewoon, hij woont bij u lieden. Volstrekt hetzelfde woord. Maar hij zal in u zijn. En het verschil is tussen bij en in. Nu is hij bij u, straks is hij in u. En wie is die hij? Nou, dat staat dan gewoon achter. Ik zal u geen wezen, maar ik kom tot u. En men heeft het woordje weder ingevoegd. Waarom? Dan kun je op je vingers uitrekenen waarom. Hè? Om het tekst dus niet zo te hoeven verklaren als ik nu doe, waarmee je maar weer ziet dat men het wel degelijk ooit zo opgevat heeft, zoals ik het nu opvat. Daar moet je even goed luisteren. Waarom heeft men het woordje weder ertussen gezet? Om niet te hoeven concluderen dat de andere trooster dezelfde is als de Heer Jezus. Wat heeft men het woordje weder ertussen gezet? Om de gedachtegang te verschuiven, uiteraard, naar de zogenaamde wederkomst. Wat niet zo'n erg Bijbels woord is trouwens. Naar de wederkomst van Christus. Zo van, dat zegt de Heer in vers 17, ik geen, maar de Heilige Geest zal komen. En daarna, maar dat is pas veel later, kom ik weer tot u. En dat is dan de wederkomst. En vandaar dat woordje weder erin. Maar ik vind het leuk dat men het gedaan heeft, want het bevestigt mijn lezing. Men heeft alleen het woordje erin gezet om die lezing niet te hoeven accepteren. Dus trouwens nog een eigenaardig verschijnsel, dat is heel veel minder bekend. Er zijn er, ik weet niet precies wie, maar er zijn er die beweren dat de wederkomst, de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus, dat die onbijbels zou zijn, en dan niet lachen en zeggen, dat staat toch overal in de Bijbel. Nee, men zegt namelijk dat de profetieën over de wederkomst van Christus vervuld zijn in wat men noemt de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is dezelfde redenering dus. Want als je deze uitspraken over de uitstorting van de Geest kunt wegredeneren naar de wederkomst van Christus, dan hebben anderen het recht om het andersom te doen en te zeggen, dan hebben alle profetieën over de wederkomst van Christus betrekking op de uitstorting van de Heilige Geest. Hij is dus alweer gekomen. En er zit een kern van waarheid in, wanneer we praten over wederkomst in de zin van Johannes 14 vers 18, dan is dat volkomen juist, die gedachte is juist. Ja. Maar een ander is natuurlijk dat het begrip wederkomst niet de enige term is die ooit in de Bijbel voor wat wij de wederkomst noemen gebruikt wordt. Dat gebeurt eigenlijk maar zelden trouwens, het heet zeker het Nieuwe Testament meestal zijn aanwezigheid, hè? Zijn parousia, zijn toekomst. En ik heb al eens bij een andere gelegenheid aangetoond dat dat woord parousia echt de hele Bijbel door, op wie het ook wordt toegepast, inderdaad alleen gebruikt wordt voor een lichamelijke, zichtbare, gemanifesteerde aanwezigheid. Presentie, hè? Parousia. En helemaal niet voor een geestelijk aanwezig zijn of iets dergelijks. Daar zijn andere termen voor. Er zijn uitspraken in de schrift over werkelijk de toekomstige aanwezigheid van Christus in verband met de aardse dingen, zijn zichtbare aanwezigheid. Maar deze uitspraak hier in Johannes 14 vers 18 is niet een uitspraak over wederkomst, maar er staat er ook niet, er staat gewoon: ik kom tot u. Hoe dan? Nou, gewoon in de hoedanigheid, gedaante mag ik niet zeggen, in de hoedanigheid van de onzichtbare, de onzienlijke. Want de Heer is met ons en in ons, dat ontkent geloof ik ook nooit iemand, of mezelf althans, hè. Maar dat is een algemene gedachte. Maar dat is heus niets of niemand anders dan de Heilige Geest. Het andere is dat als we spreken over Jezus, dan zouden wij moeten denken aan een zichtbare menselijke gedaante. Maar spreken wij over geest, dan spreken we over onzienlijke, onzichtbare dus, onzienlijke, maar niettemin actieve kracht. En vervolgens moet ik er dan meteen bij zeggen dat men dikwijls op het verkeerde been gezet wordt in deze dingen. Vooral in handboeken en cursussen en hoe het allemaal heten mag. Door de vraag te stellen: is de Heilige Geest een persoon? Een wezen bedoelt men dan. Is de Heilige Geest een persoon? Of is de Heilige Geest een kracht? En dan moet je via multiple choice moet je aangeven wat hij dan is. En dat kan gewoon niet, omdat die vraag niet te beantwoorden is. De vraag is namelijk niet in orde. Mijn vraag zou geweest zijn: sinds wanneer is een persoon, in die betekenis van het woord dan, sinds wanneer is een persoon niet een onzienlijke kracht? Of andersom, waarom zou een kracht, een actieve maar onzienlijke kracht, niet een persoon, een wezen kunnen zijn? Het wezen van de mens is toch inderdaad dat hij onzienlijk is. De buitenkant kun je zien, maar zijn wezen is onzienlijk. En dat is de kracht die hem drijft. En voor zover een mens ziet, wordt hij gedreven door wat onzienlijk in hem is. Ik bedoel, hoezo? Wat is het verschil tussen een persoon en een onzichtbare kracht? Daar kan je helemaal niet tussen kiezen. Hij is allebei. Niet omdat er twee dingen zijn. Hij is zowel het een als het ander. Dat is het niet. Nee, het is gewoon hetzelfde. Trouwens, is God een persoon of een onzichtbare kracht? En mijn buurman, is dat een persoon of, nou ja, of een onzienlijke kracht? Nee, meestal zie ik hem niet, maar ik hoor hem wel. Goed. Andersom nog meer, maar daar gaat het nou niet over. Nee, als hij de trap oploopt, bedoel ik, dan hou het maar netjes. Maar goed, ik bedoel, onzienlijke kracht, een persoon, ja, nee, dat is hetzelfde. Maar het punt is dat het begrip persoon, dat is ook weer zo'n misbruikt woord, hè, persoon, in de eigenlijke betekenis staat immers niet voor iemands wezen, maar eigenlijk voor de buitenkant van iets. En in die zin is er dus een groot verschil tussen persoon en onzienlijke kracht. In de echte betekenis van het woord persoon. Maar u begrijpt het, wij raken terecht in spraakverwarring. En het is met opzet dat ik het niet zo helder uiteenzet. Want je zou het gewoon allemaal netjes aan de kant moeten zetten. Al die dingen vergeten, gewoon lezen wat hier staat. De Heer zegt feitelijk: ik ben de trooster. Als u het niet gelooft, boven vers 1 heeft men gezet: Christus vertroost zijn discipelen. Dat heb je, de trooster dus. En hij gaat heen en zegt: ik zal de Vader bidden. Wie is hij dan? Even langzaam. Ik zal de Vader bidden. Wie is hij dan? Degene die bidt, is de Zoon. De Zoon bidt tot de Vader en zegt: hij zal u een andere trooster geven. Maar wat had de Vader dus ooit al gegeven? Twee antwoorden: of de Zoon of de trooster. Hij zal een andere trooster geven. Wat is er mis met de eerste dan? Zo is het dan eigenlijk, hè? Hij had dus al de trooster gegeven. Nou, wat geeft de Vader? Hoef je niks voor te weten, behalve wat Vader betekent. Wat geeft de Vader? Altijd, per definitie, de Zoon. Maar goed, nou bidt de zoon tot de vader en die vader zal dan een andere troost begeven. Wat geeft die vader dan dus? Opnieuw de zoon, maar nu in een andere hoedanigheid. Hij heeft maar één zoon, in die zin althans. Maar een zoon in een andere hoedanigheid. En dat staat er ook vervolgens. Met als consequentie dat die onzienlijke zoon, zal ik maar zeggen, die zou bij hen blijven voor altijd. Die uitdrukking in de eeuwigheid staat trouwens in contrast met de aanhef van het eerste gedeelte van het hoofdstuk, waarin dus gezegd wordt door de Heer dat hij zou verdwijnen. Hij zou naar het huis zijn vaders gaan. De zienlijke zou verdwijnen, maar dat is niet zo erg. De onzienlijke zou daarvoor in de plaats komen en die zou nooit meer verdwijnen. Dus het is in wezen een vooruitgang. Promotie voor de discipelen. Hij zal bij u blijven in de eeuwigheid. En daarna staat er, de wereld kent hem niet, maar gij kent hem. Nou, de Heilige Geest was nog niet uitgestort. Een paar hoofdstukken eerder staat, de Heilige Geest was nog niet. Of de Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Hoe kan het dan dat de discipelen hem kennen? Niet staat niet, gij zult hem kennen, maar gij kent hem. Heel eenvoudig, omdat het niemand anders is dan de Heer Jezus. Gij kent hem. Want hij woont bij u. Ze hebben het hier natuurlijk vertaald met blijven, uitdrukkelijk, hè? Anders wordt het te duidelijk. Want nou doen we net alsof er staat, hij zal bij u blijven. Maar staat er niet. Er staat, hij woont bij u. En zal in u zijn. En dus komt de klemtoon te liggen. Hij blijft bij u en zal in u zijn. Zodat er een nauwere relatie tussen de discipelen en de Heer zou ontstaan. Inderdaad, na zijn opstanding. Dat is de hele gedachte. En dat wordt dan uiteindelijk gewoon gezegd in vers 18. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom tot u. Dat is een nieuwe uitspraak waar we even bij stil moeten staan. Als de Heer zegt, ik zal u geen wezen laten, dan betekent dat uiteraard, ik zal u niet zonder vader of moeder achterlaten. En hij zegt, ik kom tot u. Wie is hij dan? Iemand zegt, ik zal u geen wezen laten. En zegt dan, waarom niet? Ik kom tot u. Wie is dan die ik? Ja, het is geen vrouw, dus het is een man, dus hij is de vader. Maar wie zei het? De zoon, dan wel degene die zich zou laten kennen als de Heilige Geest. Dan hebben ze allebei bij elkaar. Het is volstrekt dezelfde. Eén God namelijk. Op verschillende wijze beschreven, maar niettemin diezelfde God. Staat hier toch? Ik zal u geen wezen laten. Ik zal u niet zonder vader laten. Ik kom tot u. Ik is dus die vader. Hoewel we hem in het voorgaande gedeelte kennen als de zoon. En uit het voorgaande vers kennen we hem zelfs als de andere trooster. En dus al, niettemin als een trooster, de zoon, de Heilige Geest, of hoe je maar heten mag. Daartussenin moeten we nog even stilstaan bij vers 17. Waar staat wie die andere trooster is, die in de eeuwigheid bij hen zal blijven. Daar staat namelijk dat het is de geest der waarheid. De uitdrukking geest der waarheid zou kunnen vertaald worden met de ware geest, maar in dit geval is dat niet correct, want dat betekent niks op zich. Maar de uitdrukking de geest der waarheid wordt in ieder geval later verklaard in, nou moet ik wel weer even zoeken, in vers 26 van hoofdstuk 15. En nog een paar keer, maar in ieder geval hoofdstuk 15 vers 26, daar staat, maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal, in hoofdstuk 14 was het de vader die hem zenden zal, maar nou staat het, die ik u zenden zal van de vader, leuk hè, in Johannes 14 bidt de Heer Jezus tot zijn vader en die zal de geest zenden, en in dit vers is het andersom, de vader zendt, of ja, de vader vraagt aan de zoon om die geest te zenden, als u het goed leest. Hè? Het is net andersom. Maar het maakt niet uit. Wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de vader, namelijk de geest der waarheid die van de vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Dan heb je dus weer dezelfde uitdrukking, de geest der waarheid. En die hebben we daarna nog een keer in hoofdstuk 16, vers 13. En daar staat het erachter, wat het betekent. Dus de derde keer dat ik de uitspraak lees, voor zover ik weet. 16 vers 13. Wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. En dat is de uiteindelijke toelichting op die genitivus, hè? Op die tweede naamval. Geest der waarheid wil zeggen, het is de geest die in verband staat met de waarheid. Hoe dan? Wel, hij zal u in al de waarheid leiden, waarbij ik moet zeggen dat al de waarheid niet hetzelfde is als alle waarheden, maar het is hetzelfde als heel de waarheid. Eén waarheid namelijk, waarvan we maar een gedeelte kenden. En daar voeg ik meteen aan toe, nu al, maar kom er nog wel eens op terug natuurlijk, dat daarbij uiteraard gedacht wordt aan de tegenwoordige waarheid. Dat wil zeggen de tegenwoordige gemeentelijke waarheid die verborgen was, maar die inderdaad via de geest bekendgemaakt wordt aan ons en ook aan Paulus natuurlijk. Maar daar gaat het nou niet om. Waar het om gaat is dat een deel van de waarheid verborgen was. Een deel van die ene goddelijke bijbelse waarheid was verborgen. Daarin zou men door de geest verder geleid worden, opdat men heel de waarheid zou verstaan en opdat de waarheid hen vrij zou maken. Maar dat is veel hoofdstuk terug, hè? Want dat was geloof ik Johannes 8. Waar de Heer zei in vers 31, indien gij die in mijn woord blijft, hebben we net ook gelezen, hè? In vers 15 van Johannes 14, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Nou, Johannes 8 zegt, indien gij die in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, en dan vers 32, en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. En toen werden ze boos, want ze wilden niet vrij worden. Want als ze vrij zouden worden, dan zouden ze daarmee erkennen dat ze voorheen niet vrij waren. En ze waren te hoogmoedig om dat toe te geven. Dat is het hele verhaal. Sorry, maar. En dus werden ze niet in heel de waarheid geleid. Ze probeerden hem te stenigen, want zo eindigt het hoofdstuk. Diezelfde lui waarvan eerst staat dat ze in hem beloofden. Maar ze wilden niet vrij worden. Maar goed, terug naar Johannes 14 dan. De geest der waarheid, in vers 17, is de geest die in heel de waarheid zou leiden. De rest van dit hoofdstuk en van deze hoofdstukken spreken daar ook over, over precies hetzelfde. De dingen die men later zou verstaan, in hoofdstuk 13 hebben we dat al voor het eerst gelezen, dacht ik. Dus de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, maar als de wereld die geest niet kan ontvangen, kan de wereld dus ook niet, of zal de wereld dus ook niet geleid worden tot het verstaan van heel de waarheid. Dat houdt automatisch in dat de gemeentelijke waarheid voor de wereld en alles wat daartoe gerekend moet worden, verborgen zal blijven. En andersom, dat betekent dus dat heel die waarheid slechts bekendgemaakt wordt aan wedergeboren mensen, aan gelovigen. Sterker nog, ik moet het nog sterker zeggen, het is zelfs zo dat gemeentelijke waarheid eigenlijk slechts bekendgemaakt wordt aan niet alleen degenen die wedergeboren zijn, maar degenen die ook inderdaad geestelijk ingesteld zijn. Gericht zijn op onzienlijke dingen in plaats van op de zienlijke. Ja, nee, dat staat in 1 Korinthe 2. Dus, staat de natuurlijke mens, de zienlijke mens. Spreek het over gelovigen, want daar gaat het daarover. Over Korinthiërs bijvoorbeeld. De zienlijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid. Maar de geestelijke mens ontvangt die dingen wel. Want wat wij, en dan een paar versen terug, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, dat is wat God bereid is voor degenen die hem liefhebben. En God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Maar de natuurlijke mens, de zielijke mens, ontvangt niet die dingen die des geestes God zijn. Jammer voor jullie Korintiërs, want dat betekent het echte. Jullie begrijpen er geen hout van. Goed. Maar dat wat hier al staat, op voorhand, daarmee is ook al een inleiding gegeven tot het einde van hoofdstuk 15. Het deel vanaf vers 18, namelijk indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eerder u gehaat heeft, enzovoort. En er wordt gesproken over het grote verschil tussen de discipelen, degenen die heel de waarheid geleid worden bovendien, die geest ontvangen hebben, en aan de andere kant de wereld. Want de wereld ontvangt die geest niet en heeft daar dus ook niet de voordelen van. Dat wil zeggen, kent de waarheid ook niet. Gaat automatisch in dat we ook kunnen zeggen, maar dat zijn andere woorden uit Johannes, dat de gelovige gebracht zal worden in het licht en in het licht zal wandelen. Maar dat is natuurlijk één Johannes, hè, de brieven van Johannes zijn dat. Die beginnen zo, wij wandelen in het licht, terwijl van de wereld gezegd wordt dat hij in duisternis is achtergebleven. En waarom zeg ik 1 Johannes 1? Het had net zo goed Johannes 1 kunnen zijn, want daar staat het ook al. Hij kwam in de wereld, wie? Het licht. Lees maar na, het licht kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. En het licht kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En vervolgens hoofdstuk 3, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos en ze leven dus nog in duisternis. Dat is de situatie van de wereld. Je kunt wel denken dat wij licht moeten brengen in de wereld, maar dat gaat niet. Om dan weer eens wat te zeggen. O, zeker, we zijn het licht der wereld. Ja, als de wereld licht moet hebben, is er geen ander licht dan dat wat wij ontvangen hebben. Wij zouden het hen ook kunnen aanreiken. Natuurlijk, dat is waar. Maar als u denkt dat wij lichten zouden moeten zijn ten behoeve van de wereld, hebben u het mist. Want zodra iemand dat licht wat wij zouden kunnen aanreiken eventueel aanpakt, maakt hij zelf niet meer deel uit van de wereld, net zo min als wij, maar maakt hij deel uit van de gemeente. Hij zit toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt en heeft de wereld nog geen licht. Die heb je toch, hè? Dat, hè? Je kunt het licht niet brengen in of aan of ten behoeve van de wereld. Want als men het licht aanvaardt, maakt men niet meer deel uit van de wereld. Dan is de wereld nog in duisternis. Dat is hetzelfde verhaal als te proberen de wereld te bekeren. Onlangs eenvoudig houden, maar dat heb ik geloof ik vorige keer gezegd of zo. Hetzelfde als te proberen het Joodse volk te bekeren. Dat is een onmogelijke zaak. Dat is absoluut ook onmogelijk. Zelfs al zouden alle Joden tot geloof komen, want dan is nog het Joodse volk niet bekeerd. Want zij maken dan deel uit van de gemeente met een hemelse roeping en erfenis. Dan schieten we wat dat betreft niets meer op. Het is volstrekt onmogelijk om voortgang te brengen in het werk wat God met de volkeren en met de wereld zal doen. Het voegt wel toe aan de gemeente. Het is tot opbouw van de gemeente dan, natuurlijk. En dat is ook de bedoeling. Uiteraard dan. Maar werk aan de wereld is, als je het zo zegt, en ook letterlijk meent, bijna niemand meent het letterlijk, geloof ik. Maar als je het zo letterlijk zegt en het ook zo meent, dan moet je zeggen, dat is een volstrekte onmogelijkheid.
Het moment dat het volk Israël tot bekering komt, is dat moment dan, als ze zien wie ze doorstoken hebben, waarop ze zullen treuren als over een eenheid geworden zijn, is dat het moment dat het
nou, is dat nooit zo'n nauwkeurig vraag, moet ik een nauwkeurig antwoord geven? Dan moet ik zeggen, nee, iets eerder. Maar het scheelt niet zoveel. Nee, wat ik nu net even bedoelde, is dat het onmogelijk is dat het volk Israël, of wat we er dan maar onder verstaan, dat dat tot geloof zou komen, officieel tot bekering zou komen, voordat de gemeente is opgenomen. Dat kan namelijk gewoon niet. Niet omdat de data dan niet stroken, maar gewoon omdat het niet kan. Zolang de gemeente nog op aarde is en dus niet voltooid is, zolang daar nog aan wordt toegevoegd, ja, worden alle die tot geloof komen toegevoegd aan de gemeente, dan hou je geen bekeerd Israël over. Theoretisch hou je zelfs helemaal geen Israël over als elke Israël niet tot geloof. Laat staan een bekeerd Israël, is dan definitief onmogelijk geworden. Ja, het is maar hoe je dat bekijkt. Dus dat kan dus niet anders. En aangezien, nog even verder, en aangezien het werk in de 70ste week van Daniel, en aangezien wat God doet in die laatste 7 jaar van de, zeg maar, de oude geschiedenis van Israël, aangezien dat werk tot doel heeft de bekering van Israël, kan ook dat werk pas beginnen na de opname van de gemeente. Dat vind ik het mooiste argument altijd. Behalve dan wat de Bijbel er letterlijk over zegt natuurlijk. Kan de 70ste week dus pas beginnen na de opname van de gemeente. Een onmogelijk ervoor. Nee, trouwens, als de 2 getuigen zouden moeten optreden in de straten van Jeruzalem voordat de gemeente is opgenomen en daarna wordt de gemeente opgenomen, gaan de 2 getuigen mooi met de gemeente mee. Dat kan niet anders. Helpt dus niets, alle gelovigen worden weggenomen. Het is dus volstrekt onmogelijk. Ja? Maar je vraag van net, om daarop terug te komen. De vraag was, wanneer komt Israël dan tot bekering? Is het als ze zien die ze doorstoken hebben? Nee, zij zullen zien die ze doorstoken hebben, omdat ze tot bekering gekomen zijn. Maar als ze zien wie ze doorstoken hebben, komen zij tot geloof. En dat is weinig bekend helaas, die gedachtegang. zoals ik al eens eerder gezegd heb. Het punt is dat aan het einde van de 70e week van Daniël een overblijfsel van de Joodse staat de naam des Heren zal aanroepen. De naam Jehovah, niet de naam van Jezus. De naam des Heren zal aanroepen. En al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dat is gewoon hetzelfde vers, Joel 2. Al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden want en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Staat in andere volgorde, maar staat tegen elkaar aan. Dat gebeurt dus ook inderdaad letterlijk. De uitspraak daar in Joel slaat ook op, in de eerste plaats rechtstreeks op die gebeurtenis. Maar het punt is dat men roept de naam des Heren aan en dan komt hij uiteraard. En als hij dan komt, dan komt Jehovah dus. Dat is wat ze mogen verwachten ook. En als hij dan komt en zich vertoont, dan zien zij zijn littekenen. En dan krijg je het verhaal uit Joel 12 en 13. Zij zullen vragen, hoe komt u aan die littekenen? En goed, dan dringt langzaam tot ze door. Maar wat heet langzaam. Dan dringt tot hen door dat hun Jehovah niemand anders is dan onze Jezus. Die Jezus van de christenen. En dat is geloof. Als men gelooft dat Jezus is de Christus, dan is, zegt Petrus, hè, dan is dat geloof. En vervolgens zegt Petrus, dan moet je naar Petra. Maar dat is weer wat anders. Hè. Maar dat is wat letterlijk dan ook gebeurt. Dan, dus, hè. Maar men komt het aanroepen van de naam des Heren. Dat heet, bijbels gezien, heet dat bekering. En op grond daarvan, op grond van dat de Heer dan zich vertoont, op basis van een bekering, komt men vervolgens tot geloof. Kortom, men komt tot bekering, op grond daarvan verschijnt de Heer, en op grond van dat men hem dan ziet, komt men tot geloof dat hij is de Christus. Dat is het verhaal, zodat er heel theoretisch gesproken dan het verschil zit tussen bekering en geloof. 2 Korinthe zegt het ook heel aardig. 2 Korinthe 3 zegt dat er een bedekking ligt over het Joodse volk, en over hun ogen, over hun oren, over hun hart, over hun Bijbel, over Mozes. En dan staat er dat die bedekking zal door Christus worden weggenomen. Maar staat ook wanneer? Er staat dat het door Christus zal worden weggenomen. Maar er staat wanneer? Namelijk wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, staat er. Dat staat er. Wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zal de bedekking worden weggenomen. Maar er staat door wie? Door Christus. En dat is het hele punt. Men wordt tot de Heer bekeerd, dan is de bedekking er nog. Maar de Heer maakt zich openbaar, dan herkent men hem als de Christus, als Jezus Christus wel te verstaan. En dan wordt de bedekking weggenomen, begint men vervolgens het schrift te begrijpen. Achteraf. Het is wat laat, maar dat is wat er staat. Goed. Gaan we weer terug naar Johannes 14. Waar dan staat, de wereld kan hem niet ontvangen. De geest der waarheid. Dat betekent, de wereld zal niet in heel de waarheid geleid worden. Dat is leuk, want sinds die dagen heeft de wetenschap van de wereld, natuurlijk, naar de wereld zelf vindt overigens, grote sprongen gemaakt. Daar hebben wij nog wat vraagtekens bij, maar omdat we 1 Korinthe 1 gelezen hebben onder andere. Maar niettemin, er mag dan ontwikkeling zijn in zogenaamde menselijke wetenschap. Maar men zal de hele waarheid niet kennen. Niet alleen gemeentelijke waarheid niet, de speciale tegenwoordige waarheid, maar de waarheid in het algemeen niet, met de wereld niet enzovoorts. Men weet wel veel, maar veel van niks, hè? Dat weet ik nog. Hè? Veel van heel weinig, in ieder geval. Daar ga ik me verder niet op in. Dat heeft de wereld zelf alles gedaan, dus hoef ik niet te doen. De wereld kan hem niet ontvangen, want zij ziet hem niet. En niet alleen letterlijk niet, want dat geldt voor geest natuurlijk in het algemeen, men ziet het niet. Maar ook overdrachtelijk niet, en daarom staat erachter, namelijk, vertaal met en natuurlijk, staat er ook echt en, maar in de betekenis van namelijk, men kent hem niet. En kennen wil zeggen, altijd hetzelfde, kennen wil zeggen, deel hebben aan, gemeenschap hebben met, of hoe dat maar heet. De wereld ontvangt hem niet, staat er dus dan 3 keer, hè. De wereld kan hem niet ontvangen, of gewoon, de wereld ontvangt hem niet, de wereld ziet hem niet, de wereld kent hem niet. En dat is 3 keer hetzelfde, de wereld heeft er geen deel aan. Met andere woorden, wij die wedergeboren zijn, hebben iets wat de wereld niet heeft. Dus zingen we dan ook, ik heb Jezus voor mijn hart, of in mijn hart, of wat zingen, hoe zingen we dat? Hè? Nee, vroeger op de zondagsschool natuurlijk. Maar dat is het ook, ja. En dan nog even wat anders. Wanneer wij die geest hebben ontvangen, dan is dat omdat wij het woord Gods hebben ontvangen. Maar dat stond feitelijk al in vers 15, hè. Maar daarmee hebben we uiteraard ook eeuwig leven ontvangen. En ik had het toch al over de bruiloft in Kana. Laat ik het daarbij houden. Als we het woord Gods hebben ontvangen in ons hart hebben, dan is ons aardenvat, stenenvat naar de reiniging der Joden, is ons aardenvat inderdaad gevuld met water. Maar het is de Heer zelf die het verandert in wijn. En dat was vertroosting, hebben we er straks vastgesteld. Nou, dat bedoel ik ook, dat is wedergeboorte. En als we dus het woord in ons hart hebben, als we het woord in ons hebben, dan hebben wij in ons de geest, de Heilige Geest, de trooster, de andere trooster. Kortom, de Heer Jezus Christus zelf, of eigenlijk gewoon God in ons hart. Want dat staat er ook. Petrus zegt later, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Dat is nog eens een andere manier om het te zeggen. Maar in vers 23 stond het immers ook, ik heb het al een keer aangehaald. Want daar staat dat de Heer zegt, mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Wij zullen woning bij hem maken. Dus één ding om vast te stellen, dat de Heer heen gegaan is om plaats te bereiden, zoals het in het begin van het hoofdstuk staat, in het vaderhuis, want daar gaat het erover. Maar het is een ander ding om vast te stellen, dat de Heer, zowel als zijn vader, voor zover er twee zijn, hè, maar dat de Heer, zowel als zijn vader, inderdaad in ons wonen. En dat is weer gewoon zo, want het is heel eenvoudig, dat is weer gewoon zo. Omdat wij zijn woord en daarmee zijn eeuwig leven hebben ontvangen. Luther zei, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Hij zong het, geloof ik. En zal geen duimbreed wijken, of zo. Dat is ook zo. Maar het is dat woord wat wij hebben ontvangen, zegt Petrus. En daaruit zijn wij dus wedergeboren. Wij wijken dus ook niet. Wij houden stand in eeuwigheid. We hebben namelijk eeuwig leven ontvangen. We maken deel uit van die onzienlijke dingen. We hebben daarmee deel aan God zelf. De goddelijke natuur, zegt Petrus. We hebben daarmee deel aan Christus. Dat is wat niet Petrus zozeer, maar in het bijzonder ook Paulus uiteenzet. Kortom, we hebben deel aan de Heilige Geest. We hebben deel aan het feit dat God inderdaad in ons woont. Dat was trouwens ook Paulus, Romeinen 8. Maar daar laten we het eerst bij, want het is wel weer tijd voor de pauze. Goed, wij gaan terug naar Johannes 14. En voor alle duidelijkheid, even het einde van vers 17. Hij blijft bij u lieden, niet hij zal bij u blijven. Het is tegenwoordig, hij blijft bij u lieden. Dat wil zeggen, hij is nu, beter nog, hij woont nu bij u lieden. En voor wat de toekomst betreft, hij zal in u zijn en uiteraard wonen, want het wordt later ook gezegd, hè. Goed. Daarna zegt de Heer, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Dat wil zeggen, niet tot de wereld. Hij was nu gekomen tot de wereld, dat was Johannes 1. Er kwam ons licht, kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Maar als hij komt in zijn hoedanigheid van de onzienlijke, de verheerlijkte Christus, onder de aanduiding de Heilige Geest, de Geest der waarheid, dan komt hij niet tot de wereld, maar inderdaad alleen tot de gelovigen. En tot hen wordt ook gezegd dat zij deel aan hen hebben. Daar komt een onder andere in vers 19, waar staat, nog een kleine tijd, en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien. En de uitdrukking gij zult mij zien, zou je natuurlijk moeten lezen naast vers 17, waar staat, want zij, de wereld, ziet hem niet, en kent hem niet, en ontvangt hem niet. En als in vers 19 dus staat, gij zult mij zien, dat betekent dat gij zult mij ontvangen, gij zult mij kennen, kortom, gij zult deel aan mij hebben. Waarbij het dus inderdaad niet gaat om een letterlijk zien, hoewel dat een rol speelt, maar dat is niet de belangrijkste. Het gaat erom dat wij inderdaad hem zullen zien, namelijk hem ontvangen, deel aan hem zullen hebben, wij zullen hem kennen, namelijk. En er staat meteen nog wat bij. Daar ben ik net al op vooruitgelopen. Er staat, de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de Heer Jezus in de eerste plaats dezelfde is als die andere trooster natuurlijk uit vers 16. Maar vervolgens is hij ook dezelfde als gewoon eeuwig leven. En anders dan moeten we natuurlijk helemaal terug naar Johannes 1, 2, 3 in het bijzonder, weet u wel. Men moet wedergeboren worden. Kortom, men moet uit de geest geboren worden. En al wat uit de geest geboren is, dat is geest. En het zal duidelijk zijn dat het daarbij gaat om opnieuw leven ontvangen. Maar dat nieuwe leven heet geest. Hier in Johannes 14 heet het dan, het nieuwe leven heet Heilige Geest. Maar die Heilige Geest is Christus. Het nieuwe leven is dus gewoon Christus. En dat wordt later door Paulus ook meerdere malen letterlijk zo gezegd. Colossense, Christus in u. Eigenlijk in ons dus eigenlijk. Hè. En Galaten ook. Waar hij zegt dat... hij zegt het leven... hij zegt het daar niet zo. Ik wil zeggen, hij zegt het leven is mijn Christus. Dat staat ook. Dat staat ook ergens, maar dat is niet Galaten. Galaten heeft hij weer een andere uitdrukking die me zo gauw niet te binnen schiet. Maar inderdaad, het gaat erom dat Christus in hem woont. Dat nieuwe leven wat wij door wedergeboorte ontvangen hebben, is niks anders dan de opgewekte Christus, de levende Christus, het leven van Christus, om het dan iets af te zwakken. Dat is waar wij deel aan hebben. En dat is ook wat hier staat. Gij zult mij ontvangen, gij zult mij kennen, gij zult mij zien en vervolgens, gij zult leven. En let ook op de toekomende tijd nog, hè. Gij zult leven. Er zijn twee mogelijkheden om dat te verklaren. De ene zal in de toekomst zijn, maar dat bleek uit het verband al. De andere is, en die vind ik mooier, denk ook beter. De andere is dat er staat, ik leef en gij zult leven. Dat hoeft niet een kwestie van tijd te zijn, maar het kan ook zijn een kwestie van oorzaak en gevolg. Dat wordt wel eens over het hoofd gezien. Het werkwoord zullen kan zijn het hulpwerkwoord van toekomende tijd. Maar het kan ook een werkwoord zijn ter aanduiding van dat men een conclusie trekt. Hè? Het is gevolgtrekkend. Ik leef en als gevolg daarvan leeft gij. Niet als gevolg daarvan zult gij leven, dat bedoel ik nou niet. Als gevolg daarvan leeft gij. Want dat zullen drukt namelijk uit dat het ene gevolg is van het andere. En dat is denk ik hier de gedachte. Ik leef. Wel, eigenlijk was het zo dat als de Heer zegt ik leef, dan is het eigenlijk zo dat hij daarmee spreekt over hoe het zou zijn in de toekomst, niettemin. Namelijk in zijn opstanding. Want dat is de gedachte. In die dagen zou hij leven, zou verheerlijkt zijn. En als gevolg daarvan zou, hulpwerkwoord van in verband met gevolgtrekking maken. Hè, als gevolg daarvan zouden de gelovigen aan zijn leven deel hebben. Dat is de gedachte, denk ik. Hij leeft. En wij leven met hem. En in die dag, maar dat zijn de dagen waarin wij leven dus. Hè, in die dag zult gij bekennen, maar zeg maar gewoon kennen en weten, uw bewustzijn. In die dag zult gij kennen dat ik in mijn Vader ben. En dat gij in mij zijt en dat ik in u ben. Nou, daar hebben we het dus het hele hoofdstuk lang al over. De eenheid tussen de Vader, de Heer Jezus Christus, en de gelovigen. Dat is een thema wat veel uitgebreider besproken wordt in Johannes 17, in het zogeheten hogepriesterlijk gebed. En dat is helemaal een beschrijving van de situatie in onze dagen. En dat is wat wij weten, ons bewustzijn, waaruit wij leven. Wij bekennen dat, is de gedachte. Dat de Vader en de Zoon één zijn, maar dat stond in het eerdere deel van dit hoofdstuk al. En dat wij aan die eenheid hebben deelgekregen. Een thema wat in de Paulinische brieven ook in bijzonder naar voren wordt gebracht. En waar gezegd wordt dat wij bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, hè, dat wij, 1 Korinthe 12 geloof ik, dat wij door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. Dan heb je hetzelfde verhaal? We zijn een eenheid als gemeente. Leden van de gemeente vormen samen één lichaam, ofwel zijn samen een eenheid, omdat hetzelfde leven in hen is. Dat is namelijk die geest. Maar je had ook kunnen zeggen, het is Christus. Want het mag dan zo zijn dat het lichaam één is, omdat in alle leden van het lichaam hetzelfde leven en dus dezelfde geest aanwezig is. Maar de andere kant van het verhaal is dat dat lichaam heet het lichaam van Christus. Wie of wat is het dus in alle leden van het lichaam? De geest, namelijk Christus, want het is het lichaam van Christus. Het is een geestelijk lichaam, zo kun je het ook zeggen. Maar het betekent inderdaad dat Christus daar overal in is. Dus geen enkel probleem. Eenheid van de gemeente, waarvan Christus het hoofd is. En Christus is de openbaring van de Godheid, zodat er een eenheid is tussen ons, leden van die gemeente, en God zelf. En dat is wat de schrift vervolgens naar voren brengt. Dus in die dag zult gij bekennen, vers 20, dat ik in mijn Vader en gij in mij en ik in u ben. Vooruit, we zetten er een keer bij, hè. Om die eenheid gaat het. En dan vervolgens wordt uitgelegd hoe dat zo kan, hoe dat zo komt. Namelijk, die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft, die dus één met mij is, of die mij bekent. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben. Nou, dan heb je ze weer, alle drie bij elkaar, maar nu met weer een andere term. Eerst in vers 20 wordt over die eenheid als zodanig gesproken. In vers 21 wordt hetzelfde gedaan, wordt ook over die eenheid gesproken, maar wordt gezegd hoe het tot stand komt, namelijk door het woord Gods. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart. Kortom, wie dat woord Gods ontvangt, heeft deel aan God en heeft deel aan degene die via dat woord verkondigd wordt. De Heer Jezus Christus dus. En vervolgens, wanneer wij zijn geboden bewaren, zijn woord bewaren, dan zal de Heer Jezus ons lief hebben uiteraard, omdat het gaat om het woord wat over hem spreekt. Om het niet te zeggen, hij is het woord. Hè? En de Vader zal ons lief hebben als wij in het woord geloven, omdat het woord is van de Vader, uiteraard. En die kan het bijzonder waarderen wanneer wij naar zijn woord luisteren. Dat is dan niet moeilijk om uit te leggen. Hè? God heeft er belang bij, stelt het op prijs. Vindt het lief van ons, laat ik het dan eens zo zeggen. Wanneer wij naar hem luisteren. En wij vinden onze kinderen, lieve kinderen. Ik zie niet zo scherp meer. Zo, dat, maar. He? Als we naar onze woorden luisteren. En daarna ook als we doen wat er gezegd wordt, opgedragen wordt bedoel ik. Maar in de eerste plaats als we naar onze woorden luisteren. Als onze wijze, ouderlijke lessen. Hoe was het verder dat verhaal? Nou goed, ben ik nou niet meer. Ik wou zeggen, hoe zei mijn moeder dat altijd? Maar dan goed, laat me zitten. Maar dat is heel eenvoudig. Ik bedoel maar zo, dit kan zelfs een kind bedreigen. En daar gaat het maar om. God heeft gesproken, wie zijn woord bewaart, heeft deel aan die Godheid. En andersom, God heeft degene lief die zijn woord bewaart. En de Heer Jezus uiteraard ook. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Was vers 21. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En andersom, en die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Maar wat stond er van de geest der waarheid? De Heilige Geest, de andere troost, die zal u in heel de waarheid leiden. En hier staat, ik zal mijzelf aan hem openbaren. Maar u moet u opvallen dat dat eigenlijk hetzelfde is, hè? De geest leidt in heel de waarheid, komt overeen met dat Christus zich aan ons zal openbaren. Later wordt dat in maar ik weet nog precies het vers, omdat het op meerdere plaatsen staat, later wordt het ook kort gesloten, want dan wordt er gezegd dat de Heilige Geest zou verkondigen, zou iets bekendmaken, maar de Heer zegt hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Dit staat ongeveer in hoofdstuk 16, vers 13 en 14. Dat vers wat sprak over de geest der waarheid, waarbij waarheid verklaard werd en waar staat, hij zal u in al de waarheid leiden, 16 vers 13. Hij zal u in al de waarheid leiden, in heel de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, over zichzelf betekent dat, hè? Hij zal niet over zichzelf spreken. Soms denk je, ja, dat doen wij wel over hem. Goed. Nee? Hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. Namelijk, de toekomende dingen zal hij u verkondigen. En de toekomende dingen zijn niet zozeer de dingen omtrent de wederkomst van Christus. Dat is ook niet nodig. In die waarheid hoefde men trouwens ook niet geleid te worden. Want die kun je gewoon uitgebreid lezen in het Oude Testament. En nog steeds is het zo dat wanneer wij ons bezighouden met de Bijbelse leer over de toekomende dingen, de Bijbelse eschatologie, dan komen wij niet zozeer in het Nieuwe Testament terecht, maar in de eerste plaats, voor alles en bovenal, in het Oude Testament. Oude Testamentische profetieën over de verschijning van de Christus ter oprichting van zijn koninkrijk over Israël en de volken. Daar heb je het Nieuwe Testament niet bij nodig. En dat betekent automatisch ook dat de geest dat niet allemaal hoeft uiteen te zetten. Dat heeft die geest namelijk al gedaan. Want ook het Oude Testament is door de geest voortgebracht, zegt het Nieuwe Testament. Dus dat kan niet missen. Nee, die toekomende dingen zijn die toekomende dingen die inderdaad tot dan toe verborgen waren. Dat zijn niet de uitspraken over het wederoprichten van de vervallen hut van David, want dat staat er uitgebreid genoeg in het Oude Testament. Nee, het gaat over de gemeentelijke waarheid van onze dagen. Over het verborgen koninkrijk in onze dagen. Over die toekomende dingen. Want wij hebben deel in onze dagen aan de toekomende dingen. Die van vandaag namelijk. Wij leven al in die toekomende dingen. In Efeze staat het zo aardig. Er staat dat wij met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel. Dan wil ik maar niet letterlijk te binnen schieten. Maar dan lees ik het maar even. Efeze 2 heeft ons met Christus opgewekt en gezet in de hemel. En dan vers 7 van Efeze 2. Opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom der genade, enzovoorts. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Maar vergis u niet, wij leven in de toekomende eeuwen. En voor zover het eeuwen zijn in het meervoud, leven dan toch minstens in de eerste toekomende eeuw. Want de toekomst, die toekomende eeuw, is begonnen bij de opstanding van Christus. Het nieuwe verbond, dat zijn die dingen. Nou, die dingen zou de Heilige Geest inderdaad openbaren. Kortom, daarin zou hij ons leiden. En dat staat dan ook in Johannes 16, vers 13. Die Heilige Geest, die in heel de waarheid zou leiden, zou niet van zichzelf spreken, maar hij zou spreken wat hij gehoord had. Van wie? Ook van zijn vader gewoon, hè. Net als de Heer Jezus, die sprak ook wat hij van de Vader gehoord had. Hebben we ons vaak gelezen, dus dat hoef ik nou niet meer te zeggen. Maar van de Heilige Geest staat het hier ook. Hij zal, wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. Namelijk, de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Nou, waaruit bestaan die toekomende dingen? Waar gaat het over? Wat is het thema van die toekomende dingen? Volgende vers. Er staat, die zal mij verheerlijken. Kortom, de Heilige Geest spreekt de dingen die hij gehoord heeft. Hij spreekt de toekomende dingen. Hij zal de Heer Jezus verheerlijken. En daarna de verklaring. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Hetgeen betekent dat wat dat deel van de waarheid waarin de Geest ons in onze bedeling geleid heeft en tot op zekere hoogte leidt, dat deel van de waarheid wordt ontwikkeld in ieder geval uit wat de Heer Jezus al gesproken heeft. Er staat, hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Zodat wat wij leren in onze dagen aan gemeentelijke waarheid is afkomstig op de meest letterlijke manier uit de woorden van de Heer Jezus. En op een veel bredere manier wil zeggen dat alle gemeentelijke waarheid ontleend is aan wie Christus is, niet alleen aan wat hij gesproken heeft, hoewel dat zo is, dat staat hier ook regelmatig, maar het wordt ontleend aan wie Christus is. Want het punt is dat wij deel hebben aan zijn wezen. Dat is trouwens ook Efeze. Efeze zegt dat wij, dan laat ik dat maar weer even opzoeken, Efeze 1. Efeze zegt dat wij, nou ja, in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Dat betekent dat onze geestelijke zegeningen ontleend zijn aan Christus. Dat was 1 vers 3. Maar in het laatste deel van het hoofdstuk zegt de apostel in vers 16, dat hij niet ophoudt voor u te danken, gedenkende u in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest. De Heilige Geest gewoon natuurlijk. Maar hier heet het iets anders. Het gaat ook om wat meer dan de geest als zodanig. Dat de Vader der Heerlijkheid u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Maar we herkennen meteen de geest der waarheid. En waar het om gaat is niet dat Paulus denkt dat die Efeziërs nog niet wedergeboren zijn. Maar het gaat hier om meer dan dat. Het gaat hier om de werkzaamheid van die geest uiteraard. Dat staat er ook achter. Namelijk verlicht de ogen uw verstands. Opdat gij moogt, en let even op dat hier dus over de ontwikkeling van kennis en kennis van de waarheid gesproken wordt, die zou komen door de geest. En let ook op dat God die die geest geeft, hier heet de Vader der Heerlijkheid, terwijl Johannes 6 zegt over die geest, die zal mij verheerlijken. Precies hetzelfde, hè? Nou, en dan staat er dat we zouden moeten ontvangen die geest. Namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke de hoop, welke zij de hoop van zijn roeping, de roeping van Christus dus. Wij zouden moeten komen tot kennis van de roeping van Christus. En welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige, oké. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij, enzovoorts. Kortom, wat wij zouden moeten leren is wie Christus is, omdat wij deel hebben aan zijn wezen, aan zijn zegeningen. Sterker nog, wij hebben deel aan zijn roeping, we hebben deel aan zijn heerlijkheid, deel aan zijn erfenis, deel aan de uitnemende grootheid zijner kracht, zoals hier allemaal staat. Maar je kunt die dingen niet leren, niet verstaan als je niet eerst begrijpt wie de Heer Jezus Christus is. Want in hem zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening, dus in de hemel enzovoorts. Zodat inderdaad wij niet gericht zouden moeten zijn op kennis van wie wij geworden zijn, wat onze roeping, onze erfenis is en dat soort dingen meer, wat God van ons verwacht en dat soort zaken. Nee, het gaat erom dat wij leren verstaan wie Christus is en daarmee leren we verstaan welke plaats wij innemen, ook ten aanzien van God zelf. Dat is waar het werkelijk om gaat, zodat inderdaad al onze ons denken, maar ook onze schriftonderzoek, of hoe zeg ik dat, ons geloof, of hoe dat maar heet, zou christocentrisch moeten zijn. Daar gaat het alleen maar om. Om de Heer Jezus Christus. Omdat in hem hebben wij deel gekregen aan hem. Of met andere woorden, buiten hem is er helemaal ook niks. Onafhankelijk van hem hebben wij ook niks ontvangen. Kortom, wie wij zijn is volmaakt oninteressant. Waar het om gaat is wie hij is. En bovendien, dat sta ik toch te vertellen, dat blijft natuurlijk gewoon de grote Bijbelse waarheid, dat God zich geopenbaard heeft. Maar aangezien de Heer Jezus de openbaring van de Godheid is, kan het moeilijk anders dan dat de hele Bijbel over niets of niemand anders spreekt dan over de Heer Jezus Christus. Want als Christus de openbaring der Godheid is en de Bijbel is de openbaring van de God, en dat is natuurlijk zo, dan zijn zij inderdaad, nou ja, identiek is geloof ik het woord niet, maar hè, dan zijn zij dezelfde. Dan spreekt de Heer Jezus Christus over niks anders dan over de Bijbel. Maar makkelijker is het natuurlijk andersom. De Bijbel spreekt over niks anders dan de Heer Jezus Christus. Of nog anders, God spreekt over niks anders dan zijn Zoon. En hoe zouden wij iets anders moeten leren uit de schrift dan wie Christus is? En daar gaat het om. En wie Christus is, wel, de opvattingen daaromtrent, de leer, de Bijbelse leer omtrent wie Christus is, heeft natuurlijk een aanvulling gekregen sinds de opstanding van Christus in samenhang met het ongeloof van het Joodse volk. Want het punt is dat sindsdien de gemeente geroepen wordt, van wie gezegd wordt dat de gemeente het lichaam is van Christus. En dat lees je in het hele Oude Testament niet. Zodat als we spreken over Christus, dan blijkt dat we in het Nieuwe Testament ineens een aanvulling krijgen daarop. De Christus is niet alleen de Heer Jezus Christus. De Christus is ook de Heer Jezus, inclusief de hele gemeente. En daardoor leren wij, bijvoorbeeld, om maar eens even wat te noemen, daardoor leren wij dat als bijvoorbeeld Zacharië 14 zegt, dat te dien dagen zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, Zacharie 14, dan leren wij bovendien dat niet alleen hij daar is, maar dat wij, die behoren tot zijn lichaam, dat wij daar dan dus ook zullen zijn, dan wel bij betrokken zijn, daar een rol in spelen, of hoe het maar heten mag. Ja, daar komt het op neer. Ja. En dat betekent ook dat als er staat dat zij zullen zien wie zij doorstoken hebben, dus ongeveer bij dezelfde gelegenheid, dan zullen zij niet alleen de Heer Jezus zien die zij doorstoken hebben, maar dan zullen zij ook zien de gemeente als zodanig die zij vervolgd hebben. Nee, ik praat over Bijbelse geschiedenis en ik heb het over de tijden van Handelingen enzovoorts. Dat is nou helemaal zo. Dat heb ik ze nagevraagd aan Paulus. Saulus, bij nader inzien. Saul, wat vervolg gij mij, zei de Heer. Maar Saul kon Jezus niet vervolgen. Wat hij vervolgde was de gemeente. Maar het is het lichaam van Christus. Nou, zulke dingen. Wij leren dus dat het begrip Messias in het Oude Testament een bredere betekenis heeft dan wat de Jood er in gunstige geval onder verstaat. Het houdt namelijk ook in de gemeente. Het betekent ook dat als in Psalm 1, ik noem maar zo uit het hoofd een paar dingen, zo voor de hand liggende dingen. Dat in Psalm 2 staat dat God zijn koning gesteld heeft over Sion en dat hij gezegd heeft tot de Heer Jezus Christus: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat dezezelfde uitspraak natuurlijk van toepassing is op de Heer Jezus, dat staat in het Nieuwe Testament verscheidene malen, dat het zo is. Maar het betekent ook dat dezelfde uitspraak van toepassing is op de gemeente. En dat God ook van de gemeente zegt, of zeggen zal, in ieder geval vanaf de opname van de gemeente: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hoewel het net zo goed uitspraak kan zijn op de dag van de opstanding van Christus, maar niettemin een uitspraak met betrekking tot de gemeente. Want ook ons leven vindt zijn oorsprong in de opstanding van Christus. Heden heb ik u gegenereerd, kan dus ook betekenen: heden heb ik niet alleen de Christus gegenereerd, maar daarmee ook het lichaam van Christus en dus ook de gemeente. Oh, u denkt van niet? Nou, ik weet wel zeker, want er staat er gewoon dat het zo is. Want dezelfde uitspraken over die zoon, heden heb ik u gegenereerd, in Psalm 2 gaan verder met dat hij de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. En dat wordt aangehaald in Openbaring 12. En daarvan toepassing gebracht op die mannelijke zoon die geboren wordt uit die vrouw, weet u wel. En die mannelijke zoon wordt weggerukt door God en zijn troon. De enige verklaring die ik ken, want alle andere commentaren zijn geen verklaringen. De enige verklaring die ik ken is dat die mannelijke zoon de gemeente is. Maar dat is diezelfde figuur die de heidenen zou hoeden uit Psalm 2. Daar staat er gewoon bij dat dat zo is. Maar dat is dezelfde als degene uit Psalm 2 tot wie gezegd werd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zodat je maar weer ziet dat de uitspraken over de Messias in het Oude Testament vervolgens een veel bredere betekenis krijgen, namelijk ook worden toegepast op het zogeheten lichaam van Christus, namelijk op de gemeente. Daar gaat het maar om. En hoe weten wij dat? Omdat de Geest in heel de waarheid geleid heeft. En dat eigenlijk nog doet. De eerste toepassing is natuurlijk, hij heeft het gedaan door de profeten van ouds, door de geschriften van het Nieuwe Testament die door de Geest zijn voortgebracht. Dat is de meest fundamentele verklaring. De andere is natuurlijk dat het ook nu nog zo is dat God ons individueel als gelovigen leidt door zijn Geest in deze hele waarheid, wanneer wij tenminste zijn geboden, zijn woord bewaren. En inderdaad beschouwd worden als geestelijken en niet als vleeselijken uit 1 Korinthe 2. Want het blijkt dat als wij inderdaad vleeselijken zijn, natuurlijken, of hoe dat maar heten mag, dat we dan weliswaar best het Nieuwe Testament kunnen lezen, zelfs kunnen bestuderen, maar dat we dan gewoonlijk toch niet komen tot kennis van Christus en tot kennis van onze eigen positie in hem. Daar zijn in de loop der tijd miljoenen bewijzen van overleden inmiddels, dus daar hoef ik dan verder niks van te zeggen. Hè? Nee, zo zit het nou eenmaal. Dat wil zeggen, dat werkt nog, die werkzaamheid van die Geest is nog actief. Het is niet alleen dat hij het woord heeft voorgebracht, ook het Nieuwe Testament, maar het werkt nog steeds in de gelovigen als zodanig. Wanneer wij hem lief hebben, zijn geboden bewaren, worden wij door hem ook inderdaad in heel de waarheid geleid. Maar zo niet, dan niet. nog steeds een actieve werkzaamheid van de Heilige Geest in ons. Van wie staat? Hij zal niet van zichzelf spreken, maar hij zal de toekomende dingen verkondigen. Namelijk, hij zal mij verheerlijken. 16 vers 14 was ik nog steeds. Hij zal mij verheerlijken. Want het spreken ook over gemeentelijke waarheid in de Bijbelse zin is niets anders dan het verheerlijken van Christus. Want de gemeente is de heerlijkheid van Christus. Of nog anders, de gemeente is de vervulling van Christus en dus de heerlijkheid van Christus. Dat was trouwens het laatste vers van Efeze 1. De gemeente is de vervulling van Christus, zoals Christus de vervulling is van de gemeente. En de vervulling is uiteindelijk de voltooiing en dus de verheerlijking. Die zal mij verheerlijken, zodat je maar weer ziet dat gemeentelijke waarheid als zodanig waarheid is waardoor Christus verheerlijk wordt. En dan zijn er nog altijd gelovigen die van de gemeente deel uitmaken en beweren dat Christus niet verheerlijkt is, al was het maar omdat de gemeente er is. Dat heb ik tenminste wel eens horen vertellen, niet zo lang geleden. Want Christus is eigenlijk verheerlijkt aan de rechterhand Gods, maar daar heeft hij niks aan, want hij woont nou in ons en wij zijn niet verheerlijkt. Dus dat heeft hij niet zoveel aan nu dan, is de gedachte. Maar wat doe je dan met deze uitspraak? Het is precies andersom. Het feit dat God die gemeente roept in onze dagen is tot heerlijkheid van Christus. Niet alleen in de toekomst leidt het tot heerlijkheid van Christus. De gemeente is zijn heerlijkheid nu. De gemeente is nu tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade en tot een betoning van de goede tierenheid over ons enzovoorts. Hè? De gemeente is op dat in deze tijd, inderdaad nu, dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en macht in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. Maar dat was Efeze 3, waar dat staat. Dat is dus tot heerlijkheid van Christus, uiteraard, die de wijsheid Gods is. Hoe je dat ook draait, tegenwoordige waarheid is waarheid tot heerlijkheid van Christus. Hier staat het ook, dat is wat de Geest doet. Hij zal de toekomende dingen verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want, vers 14 nog steeds, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Letterlijk betekent het dus, hij neemt mijn woorden en zal ze verder ontwikkelen, verder uitleggen. Maar dat staat hier in deze hoofdstukken een paar keer, dus dat hoef ik zelf niet verder uit te leggen, staat er gewoon. Het andere is, hij zal namelijk over mij spreken. Hij zal aspecten van mij, zegt de Heer Jezus, hij zal aspecten van mij verder u bekendmaken. En aspecten van hem kan inderdaad heel goed zijn. Zijn lichaam. De roeping van het lichaam van Christus. Nou, terug dan maar weer naar Johannes 14. Waar wij waren in vers 21 inmiddels. Waar de Heer zegt in het einde van het vers: ik zal mijzelf aan hem, aan degene die mij lief heeft, aan degene die mijn geboden bewaart, ik zal mijzelf aan hem openbaren. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat die andere trooster, namelijk de geest der waarheid, in heel de waarheid zou leiden. Maar nogmaals, die twee dingen horen bij elkaar. Als de geest in heel de waarheid leidt, dan betekent het ook dat die geest Christus openbaart, de rijkdom, de heerlijkheid van Christus openbaart aan de gelovigen. En dat is hetzelfde als dat de Heer zichzelf openbaart aan de gelovigen, waarmee weer bevestigd is dat die Heilige Geest dus inderdaad ook niemand anders is dan Christus zelf. Maar in een andere gedaante, andere hoedanigheid moet ik zeggen.